Ik zet boven de preek van vanmorgen hemelvaartsgrond. En ik ga met u op een drietal gedachten letten. Allereerst, ze beginnen alle drie met een V, de voorgestelde hoop. Er staat in vers 18 van Hebreeën 6, wij namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Ten tweede gaan we letten op het voorhangsel. Er staat in vers 19, welke wij hebben als een anker der ziel, het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. En ten derde gaan we letten op de voorloper. Er staat in vers 20, daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Ik zet boven de preek hemelvaartsgrond. We letten ten eerste op de voorgestelde hoop. Ten tweede op het voorhangsel. En ten derde op de voorloper. Gemeente, er is een gezegde. En dat gaat zo. De nacht die is geheiligd door Jezus' geboorte. De morgen in de nacht is de Heer Jezus geboren. De morgen is geheiligd door zijn opstanding. Hij is 's morgens vroeg opgestaan. De avond is geheiligd door zijn sterven en begrafenis. En de middag die is geheiligd door zijn hemelvaart. Nou, dat zou best kunnen, ik weet dat niet zeker. Of de Heer Jezus 's middags op een donderdagmiddag naar de hemel is gevaren. Maar het zou best kunnen. In ieder geval, er wordt gesproken over een wolk in Handelingen 1. Het was wel overdag. Trouwens, we zien de hele drie-eenheid bij de hemelvaart. We zien God de Vader die zijn kind opneemt in heerlijkheid. Wij zien God de Zoon die uit eigen kracht opvaart naar de hemel. En we zien de Heilige Geest bij die wolk. Want dat is niet zomaar een wolk. Dat is nou diezelfde wolk van Ezechiël 1. Dat is nou die Shechina, dat is nou diezelfde wolk die daar hing bij de berg der verheerlijking. He, waar ook die wolk was, dat is de wolk van de aanwezigheid van God in de Heilige Geest. Dus we zien de drie-eenheid bij de hemelvaart in Handelingen 1. Hoe is de Heer Jezus naar de hemel gevaren? Met zegenende handen. Hij is naar de hemel gevaard met die uitgebreide zegenende handen. Hij is naar de hemel gevaard zegenend. En hij komt terug oordelend. Als de Heer Jezus terugkomt, dan doet hij met zijn rechterhand zo. Kom in, gij gezegende, tot de schapen en beërf het koninkrijk van God. En hij doet met zijn linkerhand zo. Ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur. Maar nu zijn we nog in die tijd dat die zegenende handen nog steeds zijn uitgestrekt. En gemeente, onder die zegenende handen, daar moet je maar onderkruipen. Het laatste wat de discipelen zagen waren de littekenen in zijn handen. Als het teken van het volbrachte borgwerk. En als je onder die handen kruipt, kan je nooit meer verloren gaan. De Heer Jezus liet geen landerijen na. De Heer Jezus liet geen prachtige villa's en huizen na aan zijn discipelen. Maar hij liet zijn zegen na. Nou, toen is de Heer Jezus kinderen naar de hemel gevaren. En wat doet de Heer Jezus nou in de hemel? Nou, de reformator, de hervormer Calvijn zegt, hij zit er in ieder geval niet om de sterren te tellen. Nee, de Heer Jezus die zit daar en die doet wat. Die is bezig met dingen. Hij is daar, we hebben het beleden in de catechismus, ten behoeve van zijn gemeente. En dan zouden we kunnen denken bij de hemelvaart aan de Heer Jezus als de koning. Dat is ook een prachtig mooi iets. Hij is als koning naar de hemel gegaan. En hij regeert, hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat zien we nou nog wel niet, maar het is wel zo. En straks wordt het zichtbaar bij zijn wederkomst dat hem echt alle macht gegeven is. En dan zal het einde der aard zijn heerschappij gaan erkennen. Nu zit er aan de rechterhand van de Vader een koning. Die getriomfeerd heeft over alle boze machten en krachten. Op Golgotha, het is volbracht. De overwinning is behaald en nu keert hij terug. En nou zit hij in de troon. Welke troon? In de troon van zijn Vader. Nog niet in zijn eigen troon. Dat is een verschil. De eigen troon van de Heer Jezus, die zal bij de wederkomst worden beklommen. Jeruzalem, mijn troon. Maar nu zit hij in de des Vaders troon. Het is vandaag kroningsdag. Koningsdag. Hij zit daar. De kruiskoning met de doornenkroon is nu de erekroning, de hemelkoning met de eerkroon op. We hebben gezongen dat de koning, dat die poorten, die aloude bogen op Psalm 24, die gaan omhoog. Die hemelpoort ging open, omhoog, opdat de koning der ere ingaat. Dat is hemelvaart. En die de eretroon heeft beklommen. En nou zien wij in het geloof, dat ziet de wereld nog niet, dat is nog niet zichtbaar, maar met ogen van je hart zie je het. Dan zegt Paulus, en nou zien wij als we kijken naar de hemel, dan zien wij Jezus al zitten, met eer en heerlijkheid gekroond. Mensen, we hebben een koning, die de wereld nog niet kent en die de wereld nog niet ziet, maar wij geloven het. We hebben een koning. Nou, daar ga ik het eigenlijk niet zo erg over hebben vanmorgen. Je zou bij de hemelvaart ook kunnen denken aan de Heer Jezus, die niet alleen als koning, maar ook als hoge priester naar de hemel is gevaren. Daar zou ook een preek over te houden zijn. Ook een prachtige gedachte, een bijbelse gedachte. Hij heeft op Golgotha het offer gebracht, en nu zegent hij en hij bidt. Hij bidt voor de zijnen in dat hemelse heiligdom. Hij pleit op zijn zoenoffer. En hij is al voorbidder voor zijn volk als een hemeltolk. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Een advocaat die voor ons pleit, die het voor je opneemt als de Satan je beschuldigt. Die reed naar de hemel gevaren, maar die hoge priester, Gods zoon, vergeet de zijne niet die hij op aarde liet. Maar hij bidt voor hem. Ga ik het ook niet over hebben. Waar ga ik het dan over hebben? Nou, een heel bijzonder aspect, althans dat vind ik. Ik wil met u vanmorgen gaan denken, de hemelvaart aan de Heer Jezus als de voorloper. Die term vindt u in vers 20, daar de voorloper voor ons is ingegaan, binnengegaan. In het Engels staat er de forerunner. Degene die vooruit rent. Degene die vooruit reist. Dat wil zeggen, er is er eentje die vooruit reist en de rest die komt daar achteraan. De Heer Jezus is vooruit gereisd naar de hemel en zijn gemeente, de kerk, die komt daar achteraan. Die volgt hem. De Heer Jezus heeft ook gezegd, die bekende tekst, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hij ging alvast vooruit om uw plaats te bereiden. En wanneer uw plaats al bereid zijn, dan kom ik terug. En dan kom ik je ophalen, dan mogen jullie ook zijn waar ik ben. Hij is de forerunner. Hij maakt plaats voor ons bij God. Of, om het in lege termen te zeggen, een kwartiermaker. Een paar weken geleden is Wim Metzke hier weggezonden naar Afghanistan als een kwartiermaker. Dat is een mooi onderdeel in het leger. Het hele bataljon, dat gaat er nog niet naartoe. Maar een kwartiermaker is iemand, is een onderdeel van het bataljon. Die vooruitreizen, soldaten die vooruitgezonden worden. En die dan alles alvast moeten klaarmaken voor de komst van de rest. En die kwartiermakers in het leger, die zorgen voor een goede plek. Die kiezen een goede plek uit om te bivakeren. En dat er voldoende water is en voldoende voedsel is. Nou gemeente, het is mij goed om zo aan de Heer Jezus te denken. Als een kwartiermaker. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als de Heer Jezus daarmee klaar is, dan komt hij ons ophalen. En dan mogen we delen in die heerlijkheid die hij daar voor mij heeft bereid. Begrijpt u nou waarom de catechismus zegt dat hij daar is ons ten goede. Dat het nuttig is dat ik wegga, dat het tot ons voordeel is. hemelvaart, de voorloper. Hemelvaart heeft dus alles te maken met de hoop. Er is nog iets wat komt, ook voor ons. En daarom vind ik het mooi dat hier in vers 19 gesproken wordt over de hoop, dus 18 en 19, die wij hebben als een anker der ziel, kinderen. Geloof, dat is een kruisje, hè? Liefde, dat is een hartje. Hoop is een anker. Je ziet wel eens van die meisjes, van die vrouwen, zo'n kettingtje. Geloof, hoop en liefde. Nou, over geloof wordt veel gesproken in de kerk. En over liefde ook, maar hoop wat minder. En dan gaat het vanmorgen over die hoop als een anker der ziel. Dat is dus een Bijbelse uitdrukking. Dat het anker een symbool is van de hoop. Hemelvaart heeft alles te maken met hoop. Waar gaat het hier over? Eerste gedachte was de voorgestelde hoop. Waar gaat het hier over? Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën aan gelovigen uit de Joden. Messias beleidende Joden. En deze Messias beleidende Joden waar Paulus aan schrijft zijn brief, die hebben het moeilijk. Want die worden veracht en bespot door hun volksgenoten, de ongelovige Joden. En dan gebruikt Paulus om ze te bemoedigen een term uit de scheepsvaart. Anker van de ziel. De hoop van het evangelie. Die gelovige Joden, die Messias belijdende Joden in de tijd van Paulus, die waren als het ware als scheepjes op de levenszee. En ze werden heen en weer geslingerd door moeilijke omstandigheden. En vooral door de moeilijkheden die hun volksgenoten bezorgden. En die niet in Jezus geloofden. Nou gemeente, als ik daar eens wat verder over nadenk. Sinds de hemelvaart is de kerk, de christelijke gemeente, als een schip in de wereld. Jullie kennen kinderen dat verhaal van, uit het evangelie van de Heere Jezus. Dat hij op de berg alleen is om te bidden. Hè? En dat die discipelen dan op het meer van Galilea in dat scheepje zitten. En dan komt de storm en zo. En dan, ja, de Heer Jezus is dan niet aan boord. Die is op de berg om te bidden. Prachtig beeld van de hemelvaart. De Heer Jezus is nu boven op de berg. Hij is bij zijn Vader in de hemel om te bidden. En wij zijn hier op aarde op de levenszee. Het schip van de kerk. En we zijn op reis. We varen uit naar de einde der aarde, want iedereen moet het weten, dat we een machtige eiland hebben. Maar we varen ook op reis door de tijd naar de hemel toe, naar de hemelse haven. En nou begrijp je wel dat die zee, die kan heel erg verraderlijk zijn. Er is niet zo verraderlijk als een zee, wisselend, onrustig, dreigend ook. Soms is die zee heel kalm. Nou, dan heb je het anker niet nodig. En soms is die zee ook heel hol en hoog. Soms lachend, soms kolkend en bruisend en schuimend. Soms is die zee stil en glad. En soms is die zee loeiend. Zo is het met de wereld ook. Soms dan, ja, daar hebben wij eigenlijk niet zo heel veel mee te maken gelukkig. Dat die zee kolkt en loeit. We mogen nog een betrekkelijk stil en gerust leven hebben hier als christelijke gemeente in Nederland en in de stad Rotterdam. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel kinderen van God, gemeenten waar de kerk leidt. En waar de wereld hen vervolgt en haat en martelt enzovoort. Kerk als een schip. De zee. In de wereld. Op reis naar die hemelse haven. Zo is het ook met mijn ziel, met mijn hart als een christen. Zo sta ik ook in de wereld. Als christen ben ik als een scheepje op zee. En de Heere heeft me geen kalme reis beloofd. Bij rustig weer ligt het anker in het ruim, zoals ik gezegd heb. Maar er kunnen ook hele ruwe stormen woederen. En dan gaat die zee hol en hoog en sleept de storm ons voort. Als het nacht wordt en als het tegen zit, Als de branding vlak voor de haven, als die branding het hevigst is en tekeer gaat. He, als er rotsen zijn en klippen en waar mijn geloof schipbreuk kan leiden. Het staat ook in de Bijbel dat je geloof schipbreuk leidt. En hoe kan je dat nou voorkomen? He, als ze tegen je aanbeuken en je voelt de klappen. Verpletterende gevaren. Herkent u dat? Bent u daar misschien in nu? Ik kan me zo voorstellen, ik denk aan die 9 belijdeniscategorisanten, de nieuwe jonge lidmaten. Als ik daar aan terugdenk, krijg ik nog steeds een warm hart. Die tweede paasdag. En dat is ook een hoogtepunt, ook voor jullie. Hè? Je zegt van nou, geweldig. En dan ben je een paar weken verder. 40 dagen weer verder nou. En dan kan het best zo zijn bij die beginnende gelovigen. Dat je zegt van ja, nou, ik voel de koude wind alweer. De wind van twijfel. En van aanvechting en zo. En toen wist ik het zeker. Toen zei ik ja met mijn hele hart. En nu, ja, nu is het allemaal weer wat minder. En dan komt daar die aanvechting. Dan komt daar de tegenwind weer op af. Stromingen van allerlei wind van leer. Je hoort dit en je hoort dat. En dan weet je het weer niet meer. Het kan zijn dat u jaren geleden van hart, ganse harte ja gezegd hebt. En aanvankelijk ging het voor de wind. U dacht, ik heb alles mee, ik heb God ook nog mee, ik vaar zo de haven in. Ja, en toen kwam het. Toen keerde de wind. En toen kwamen de regenvlagen van droefheid. Keer op keer. Het ene had je niet gehad, de ellende. Ik denk, nou is het wel over. Het volgende stond alweer op je te wachten. Hele buien, regenvlagen van droefheid. Een zee van ramp, zegt de schrift. Zegt de psalm. Ik kan het niet begrijpen. Eén na het ander. Een rampjaar. De Bijbel zegt dat zijn mensen die ongetroost en door onweder worden voortgedreven. Nou, als je daarin zit, dan heb je dus niet makkelijk. En je kan zo zitten in die schommelingen, om in het beeld van dat schip te blijven. En je kan zitten in die schommelingen van, ja, als ik het goede wil doen, en dat wil ik echt, dan ligt toch het kwade me bij. En dan heb ik zondag een fijne zondag gehad. En dan probeer ik maandag netjes te leven. En dan gaat het. En dinsdag dan val ik weer helemaal terug. En dan lijkt het wel of die oude mens, die zonde, waar ik me 's maandags voor heb ingehouden. En toen lukt het me één dag. En dinsdag komt het weer in alle hevigheid op het recht. Toen viel ik weer. En toen was er helemaal mis. Die oude natuur, die wet der zonde. En die nieuwe mens, het botst. En je voelt de schommeling, je voelt de strijd en je bent bang. Ja, dadelijk leidt mijn geloof toch nog eens een keer schipbreuk. Nou, wat doe je dan? Dan staat er hier, wij hebben die hoop als een anker der ziel. Als je dan zo geslingerd wordt, hè, dan moet je dat anker uitwerpen. Dat anker dat gaat buiten dat schip in het water. En dan verdwijnt het ratelend, want het ligt natuurlijk als een ankerketting. Hè? Dan verdwijnt het ratelend door de wateren heen in die donkere diepte. Het lijkt wel of er een eind aan komt. En op een gegeven moment, ja hoor, dan heeft het vaste bodem, de zeebodem bereikt. En als dat scheepje dan vast voor anker ligt in de zeebodem, dan is het veilig. Nou, dat beeld gebruikt die Paulus. En dan mag de zee woest zijn en de ziel soms in grote nood, maar dat anker ligt vast. Ziet u dat in vers 19? Het anker dat zeker en vast is. Vast en zeker. Zeker weten. Als eenmaal in die bodem ligt, dan ligt het vast, onverwrikt. Dus, kinderen, dat anker, vooral als er nood is, dat is onmisbaar. In gevaren is een anker onmisbaar, voor de veiligheid. Dan wordt het scheepje behouden en de bemanning, die heeft ze zijn leven te danken aan het anker. Stel dat je geen anker hebt. En dan komen stormen, ruwe stormen mogen woeden en alles wordt nacht. Ja, Nou, dan ben je een speelbal van de golven. Dan raak je op drift. En dan sla je zeker een keer te pletter. Dus, je moet een vast punt hebben. Je moet grond hebben waarop je vast ligt. Een schip heeft een vast punt nodig. Als je het anker laat vallen, dan verdwijnt dat anker in die golven. Totdat het haakt in die zeebodem. En dan heb je ankergrond. Precies. En nou is de vraag met Hemelvaartdag, wat is nou dat vaste punt? Wat is nou die vaste grond voor een christen? Waar ligt dat, dat vaste punt? Die vaste grond. Nou, dat is onze tweede gedachte. Ik heb het gehad over die voorgestelde hoop. Anker de ziel. Dan hebben we het voorhangsel. Waar ligt dat vaste punt? Vers 19 vertelt waar. Wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, die hoop die wij hebben als een anker der ziel, dat zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Dus vers 19 vertelt precies waar het anker moet worden uitgeworpen. En gemeente, ik weet niet of u daar ook last van hebt, maar ik heb daar wel eens last van dat ik mijn ankertje van mijn hoop, dat ik dat op de verkeerde plaats uitwerp. Waar ik uiteindelijk geen vastigheid en waar ik uiteindelijk ook geen zekerheid kan vinden. En het gaat er maar in uw en mijn leven om dat mijn ankertje vast komt te liggen. Ja, maar waar? Nou, ik ga eerst zeggen waar je dat anker dus niet moet uitgooien. Er zijn in elke gemeente, ook in deze gemeente, mensen die hun anker van hun hoop op de verkeerde plaats uitwerpen. Je moet het in ieder geval niet werpen in je eigen hart. Het anker dat moet niet in het schip, het moet buiten het schip naar de bodem toe. Je vindt nooit geen houvast in jezelf. En toch gemeente, als het er nou om op aan gaat komen. En als het nou gaat spannen, als je nou werkelijk voelt dat je God moet gaan ontmoeten en er is geen weg meer terug. Je voelt dat je lichaam minder wordt. Ja, waar is dan je houvast? Zoekt u het dan alsjeblieft niet in je bekering. Een aantal jaren geleden, ja, toen kwam God in mijn leven. Toen ben ik bekeerd. Of toen heb ik me bekeerd. Zoek het dan alsjeblieft niet in jouw keuze voor God. Ja, maar ik heb voor God gekozen. Dat heb ik heel bewust in mijn leven gedaan. En dat is een keus geweest en daar blijf ik bij. Daar moet je je hoop niet op vestigen. Op jouw keus. Op jouw ondervonden bekering. Want wie zegt mij als het erop aankomt dat die keus nou waarachtig is geweest? Als je aangevallen en geslingerd wordt en zeggen, ja, heb ik nou eigenlijk met mijn hele hart gedaan? Of was het nou alleen met mijn verstand? Dus dat is geen ankergrond. Anderen die zoeken hun hoop in de liefde die ze hebben voor, ja, de Heer Jezus. Ik heb de Heer Jezus lief. Ik hou van hem. Dat is geweldig, maar als het nou gaat spannen, hè, als het nou echt donker wordt in je leven en die zee van ramp komt, hè, dan kan er wel eens vraagtekens achter de liefde geplaatst worden. Dan wordt ook mijn liefde voor hem, die komt op de helling terecht. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar was die liefde nou wel echt? Meende ik dat nou wel, toen? Een derde zegt van, ja, mijn hoop is gevestigd. Ja, ik geloof. En dan zeg ik u, ja, maar dat geloof van u, dat is geen ankergrond. Als je daarop je hoop vestigt, op jouw geloof in de Heere, ja, als het nou om gaat spannen, hè, gemeente, dan kan de duivel je aanvechten en dan kan die zeggen van, ja, maar is dat nou wel geen, is dat geen tijdgeloof geweest wat je toen gehad hebt? Ja, dan lig ik ook niet vast, dan is het ook weer niet vast en zeker. Er zijn mensen die zoeken het in hun kenmerken. Van, ja, maar goed, ik heb altijd gebeden, gelezen. Ik doe vrijwilligerswerk, ik heb in de schoonmaakploeg gezeten, ik ben altijd overal aanwezig geweest. Ja, maar die kenmerken, heb ik er nou eigenlijk wel genoeg? Dat is ook geen vaste grond. Er zijn mensen die hebben wat meegemaakt. Die hebben ook wel eens wat meegemaakt. Die hebben een hoopje. Die hebben een hoopje. Ja, maar dat is geen zeker weten. Ik mag het soms wel eens geloven, dominee, hoor ik mensen zeggen. Oude mensen. Is dat nou wat er hier staat vast en zeker? Je moet het nooit zoeken in je eigen ervaring, in je eigen gevoelens ook. Je emoties. En hoe je dat ook uitdrukt. Hè? Vroeger spraken ze over de ervaringen. Jonge mensen spreken nou over hun emoties. Dat je soms zo vol was. Je was er zo vol van, hè, van de Heer. Zo'n blije avond of een blije dag gehad. Heerlijk. Ik zweefde op de wind, gedragen door die geest. Ja. En dan was je een paar dagen verder. Ja, nou, toen was het weg. En toen zweefde ik niet meer. Toen viel ik met een smak op de harde werkelijkheidsgrond. Het is dus ook die emoties wisselt. Heel erg. Mensen. Je kan het zoeken bij mensen. Ik bouw op. Nou, misschien heb u een favoriete voorganger. Ouderen hebben misschien een favoriete oudvader. Prima. Jongeren hebben misschien een favoriete voorganger. Zeg maar. Dat is iemand die is vol van de geest. Dat is een voorganger. Ja, die man die is niet alleen bekeerd, maar die heeft gaven. En die kan het woord zo duidelijk brengen. En nou ja, en daar bouw je je hoop op. Mensen. Het anker van de ziel, het anker van de hoop op mensen. Vest op prinsen geen betrouwen. Geen mensen, geen kerkmensen, geen kerkgenootschappen, geen richtingen. Vest op prinsen geen betrouwen. Waar gij nimmer heil bij vindt. Zoudt ge je hoop op mensen bouwen? Nee. Werp dat anker niet in je hart. Werp het anker ook niet in de wereld. Dat is ook valse grond. Want die wereld met alles wat er is. Als je daar nou je hoop op stelt. Op je carrière. Wat je alles in de wereld hebt en doet. Als je nou je hoop stelt op de wereld. Die wereld die gaat voorbij. Met al zijn begeerlijkheden. En al zijn roem. En al zijn eer. Maar waar moet ik dat anker dan wel werpen? Nou, dat zegt vers 19. Het anker der ziel. Dat ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Ja, daar snap ik nou helemaal niks van. Nou, ik ga het uitleggen. Het anker der ziel dat geworpen is in het binnenste van het voorhangsel. Waar Jezus voor ons is binnengegaan. De Heer Jezus is naar de hemel gevaren, hè? Ja, ja, de Heer is naar de hemel gevaren. En nou is de Heer Jezus als het ware achter het voorhangsel naar binnen gegaan. Die wolk die nam hem weg van voor hun ogen. Die wolk is als het ware als een voorhangsel die hem wegneemt. En daarachter is hij gegaan. Hij is in het hemelse heiligdom naar binnen gegaan. Tot in het heilige der heiligen, voorhangsel. Daarachter was het heilige der heiligen, waar God woonde. Achter dat voorhangs in het heilige der heiligen, daar is de Heer Jezus op hemelvaartsdag naar binnen gegaan. En nou zegt Paulus, nou werp ik mijn anker achter het voorhangs. Dus mijn ankergrond is hemelvaartsgrond. Zoals een anker vooruit snelt naar de diepte, tot op die zeebodem. Zo is de Heer Jezus mijn hoop vooruitgelopen, de voorloper, vooruitgesneld naar de hemel, tot in Gods woning. En dan gebruikt Paulus dus een beeld voor de hemel uit het Oude Testament. Het beeld van de tabernakel waar God woont, dat is natuurlijk logisch. In het Oude Testament woonde God in die tabernakel. De reis van Israël door de woestijn. God woont ook in de hemel. En dan gebruikt Paulus het beeld van de hemel. Dan gebruikt hij het beeld van de tabernakel. Voorhangsel. Je had het voorhof. Daar mocht het volk komen, Israël. Dan had je het heilige. Daar mochten alleen de priesters komen. En dan had je voorhangsel. En daarachter had je het heilige der heiligen. En daar mocht alleen één keer per jaar de hoge priester komen. Voorhangsel. Ja, die had prachtige kleuren, vier kleuren. Er waren engelenfiguren waren daarin geborduurd. Dat waren als het ware de hemelse wachters van Gods woning. Dat heilige der heiligen waar God woonde. En daar stond achter dat voorhangsel ook de ark. Ja, de ark. En in die ark de wet. En op die ark het verzoendeksel. En boven het verzoendeksel die twee engelen. Die vol eerbied bogen en keken met hun ogen. Die engelen die vol eerbied bogen en die keken met hun ogen naar. Naar het verzoendeksel. En wat lag er op dat verzoendeksel? Bloed. Het bloed van het lam. Dus op het verzoendeksel was zoenbloed. En onder dat zoenbloed was de wetstafelen. En daarom, gemeente, dan ga ik nog één stap verder, daar ben ik waar ik wezen moet. Omdat er nou in dat binnenste heiligdom een ark stond en op die ark het verzoendeksel waar het bloed op was. En daarom die wet bedekt was door het bloed. Daarom is die troon van God, want de ark is Gods troon. Daarom is die troon van God, die eigenlijk een oordeelstroon zou moeten zijn. Maar door dat zoenbloed is die troon geworden tot een genadetroon. God woonde in dat heiligdom. God troonde te midden van die cherubs. Dat was zijn troon. Psalm 99. He, die tussen de cherubs troont, woont. En nou tussen die cherub lag dat zoenbloed. En daarom is die troon van God die een oordeelstroon zou moeten zijn, maar door dat bloed tot een genadetroon geworden. En weet je waar nou mijn hoop, mijn anker, waar die nou muur en muurvast, zeker weten, vast en zeker. Weet je waar die nou muur en muurvast in haakt? In die genadetroon van God. In op dat verzoendeksel van de ark, daar. Daar is mijn hoop op gevestigd. Om het zonder beeld te zeggen, op zijn volbrachte verzoeningswerk voor goddelozen. Daar maak ik nou het anker van mijn hoop, om straks bij God in de hemel te mogen komen. Daar maak ik nou het anker van mijn hoop vast en hecht aan. Aan die troon van Gods genade. Dat is wat Paulus hier bedoelt. En weet je wanneer je anker losraakt? Je anker raakt alleen maar los als die troon van God omvalt. En dat kan nooit. Gelukkig. En daarom zegt Paulus, het is vast en zeker. Dat heilige der heiligen. Waar de heilige God woont. De Heer Jezus is met hemelvaart gaan zitten daar. Waar God troont in dat heilige der heiligen. Dat hemelse heilige. Daar is de Heer Jezus gaan zitten. Er mocht maar één priester één keer per jaar in het aardse heiligdom komen. Het heilige der heiligen. Eén keer per jaar, grote verzoendag. Om daar dat bloed te sprenkelen. Maar die hoge priester mocht niet gaan zitten. Daar stond geen stoel. Er moest werk worden gedaan en dan zo gauw mogelijk weer weg. Hij mocht niet gaan zitten. Maar de Heer Jezus is in het hemelvaart gaan zitten. Zijn werk was volkomen, voorgoed, volbracht. En zoals het anker nou naar beneden valt in de diepte, letterlijk, zo ligt het anker van de hoop voor een christen, dat wordt geworpen in de hoogte, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Dat is de vaste grond. Ik heb mijn ankertje boven uitgeworpen. Hoor ik een christin zeggen. In zijn offer. In zijn bloed. In zijn gerechtigheid. Het ligt buiten mijn leven. Buiten mijn schip. En het is geworpen op hem. Ik denk aan een Engelse hymne. Een heel beroemde hymn. En die eerste regel is zo. My hope is built on nothing less than Jesus and his righteousness. En zo is het. Mijn hoop is nergens anders opgerond dan op de Heer Jezus en op zijn gerechtigheid. Nou. En als nou die aanvechtingen komen en die slingeringen, die komen, dan is de anker, dat is mijn hoop. Dan is de ankergrond is Christus. En de ankerketting, dat is de hoop. Dat is de hoop. Hier het schip. Hier heb je het schip. En het anker, dat gaat naar beneden, in de bodem. En toch is er een verbinding tussen het schip en de bodem. En die verbinding die wordt gemaakt door die ankerketting. Dat is geloof. Dat is de geloofsverbinding tussen Christus achter het voorhangsel en tussen mijn hart. Nou gemeente, dat is de tweede gedachte. Ik wil nog één iets zeggen, dan ga ik nog iets zeggen over die derde gedachte. Je leest wel eens in die oude boeken een Bijbels onderscheid. En dat is dit. Er wordt gesproken over het verschil tussen staat en stand. Tussen positie, zou ik tegenwoordig willen zeggen, en toestand. Wat wordt daarmee bedoeld? Het verschil tussen staat en stand. Nou, dat kan je nou mooi uitleggen aan de hand van dit voorbeeld van dat schip. Een schip kan vast verankerd liggen. Maar ja, de boot kan wel heen en weer gaan. Ja. Als de vloed snel opkomt, dan schommelt het scheepje en slingert het heen en weer. Als de zee hevig tekeer gaat, dan kan je wel zeeziek worden, maar als anker in vaste bodem ligt, kan je nooit schipbreuk lijden. Snap je dat? Je toestand, dat is dat het nog wel eens kan slingeren. Je kan wel eens zeeziek worden. Maar je staat is dat het eeuwig vast ligt in die hemelvaartsgrond, in de zeebodem, in Christus. Je kan nooit geen schipbreuk meer lijden. De verborgen vastheid in de storm is door dat anker. Staat en toestand. He, je kan op je benen waggelen. Dat is de stand, de toestand. En toch kan de boot nooit meer losgeslagen worden. Dat is je staat. Al ligt het anker van je scheepje vast, het schip ligt niet altijd stil. Al mag ik weten dat ik geborgen ben in Christus. En dat Hij mijn hoop is. Dat wil niet zeggen dat je dan nooit meer twijfelt en schommelt. Dat wel. En toch ligt vast in Hem. Ik denk aan die jongen. Ik heb zelf niet meegemaakt, ik heb het gelezen. Een collega. Ik denk aan die jongen, de kerkbode. 18 jaar. Ik krijg op een dag bezoek van een dominee. Die jongen is ernstig ziek. En die zal binnenkort moeten sterven. Hij kan nauwelijks meer praten. De stem is aangetast door de ziekte. Dominee die probeert een gesprek met hem aan te knopen. Maar ja, dat kan eigenlijk niet. Het is eigenlijk geen gesprek. De dominee praat maar wat en de jongen die luistert. Natuurlijk sprak die dominee over zijn naderend levenseinde. En aan het eind van het gesprek van de dominee, waar die jongen niks op kon antwoorden, pakte die van zijn nachtkastje een mondharmonica. Want daar kon hij dan nog net op spelen. En weet je wat hij speelde? Ik heb de vaste grond gevonden, waarin mijn anker eeuwig hecht. De dood van Christus voor de zonden, van eeuwigheid als grond gelegd. Die grond zal onverwrikt bestaan, schoon aard en hemel ondergaan. Dan kan je sterven. Dan ligt je ankertje vast in die ten hemel gevaren Jezus. Laatste gedachte, dat is de voorloper, vers 20. Het heeft er ook mee te maken. Dat de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek. Die voorloper heeft ook te maken met een zeeterm, met een scheepsvaartterm. Letterlijk staat er zoiets als, ik hoop dat ik het goed zeg, ik ben geen schipper, maar er staat letterlijk zoiets als, kijk, een sloep, je kan de sloepen strijken. En dan heb je soms van die grote schepen, hè, en die moeten de haven geloodst worden. Maar hoe doe je dat? Nou, dan gebeurde het vroeger wel in de tijd van de Romeinen dat er een sloep gestreken werd en dat die met het anker van het grote schip ging dat kleine scheepje alvast vooruit, voorloper. En die ging dat anker uitbrengen in de haven en het daar uitwerpen, vast op de vaste bodem van de haven. Dus het anker van het grote schip werd door dat kleine bootje alvast vooruit in de haven vastgelegd. En als het dan eenmaal vast lag, dan deed dat kleine bootje aan de kabel van het anker, werd dan het grote schip langzaam maar zeker veilig door de haveningang naar binnen getrokken. Zie je dat voor je, kinderen? Kleine bootje met grote anker in de haven. En dan werd aan dat die ankerkabel, die ketting, werd dan dat grote schip werd dan langzaam door de stoep naar binnen getrokken. De haven ingetrokken worden. Als ik daarover nadenk, dan komt er een Bijbeltekst bij me boven. Dat de Heer Jezus zegt, als ik van de aarde verhoogd zal zijn, dan zal ik ze allen tot mij trekken. Aan de ene kant onzichtbaar, hij is weg voor onze ogen. En aan de andere kant voel ik zijn trekkracht. U ook? Heb je dat nou wel eens gevoeld dat er aan je ziel getrokken werd, mensen? He, dat je tijdens het luisteren, dat je als het ware gaande gemaakt werd? He, dat de Heere je naar je toe aan het trekken was? Dat er een avondmaalsgang was. En dat je zegt, ik zat vast aan die bank. Ik heb er altijd voor gehuiverd. Ik vond het zo heilig. Maar die meester die trok me met koorden van liefde. Dat was de ankerketting. Hij trok me naar zich toe en ik kon niet meer blijven zitten. Ja. Weet je wat ik wel eens denk? Als ik eens vol ben, helemaal vol van de Heer, hè. Dan denk ik wel eens, Heere, wanneer komt nou het laatste rukkie? Wanneer komt nou die laatste trek? Dat u me trekt van de aarde, die laatste ruk. Dat u me trekt van de aarde, zo de haven in. Zo de hemel in. De voorloper die voor ons is voorgegaan. Het geloof is de verbindingskoord, jawel. Hij is al binnen. De sloep, de voorloper is al in de haven, maar hij trekt. Hij trekt zijn hele gemeente dwars door de branding heen naar de haven toe. De gemeente is nog als een scheepje buiten op de zee in de wereld, maar hij trekt. Voelt u hem wel eens trekken aan uw hart? Dat koord van liefde zo om uw ziel gelegd en de Heere trekt je naar zich toe. Hij heeft de weg gebaand, de plaats bereid. Ja. En dan mogen ze straks, oh wonder. Ik ga zo eindigen. Maar dan mogen ze straks, gemeente, zo'n wonder. Nou, in het Oude Testament mocht in het Heilige der Heiligen, dat achter het voorhangsel mocht alleen maar die hoge priester één keer per jaar even komen. Maar in het Nieuwe Testament zie je dat nou de christelijke gemeente, dat de Heer Jezus als het hoge priester daar in dat binnenste heiligdom is. En dat hij nou de hele gemeente meeneemt. dat ik nou straks eeuwig bij die heilige God in zijn directe tegenwoordigheid de troon van zijn genade mag wonen. In het Oude Testament alleen de hoge priester. Geen priesters, geen Joods volk, nee. Maar de Heere is heen gegaan om plaats te bereiden. En dan mag ik hem volgen. Hij is de voorloper. En dan mag ik hem volgen tot binnen dat heiligst, dat heiligdom van God. En dan mag ik straks bij hem zijn waar hij is. En dan mag ik zijn heerlijkheid aanschouwen. En zelfs in die heerlijkheid delen. Wat een wonder. De voorloper heeft de weg gebaand. Hij wordt in vers 20 genoemd Jezus. Naar de ordening van Melchizedek. En Melchizedek was koning en priester. En zit nu aan de rechterhand van de Vader Jezus. Die koning en priester is. Die zijn volk bidt door de branding heen naar huis. Naar de hemel. En die als koning het scheepje van zijn kerk beschermt. De voorloper. Nou gemeente. Vanmorgen stond de hemelvaartspreek in het kader van het anker. En van het schip. En van de haven. En van de voorloper. De forerunner. De kwartiermaker. Je zou het ook nog anders kunnen zeggen. Het laatste. Je zou het kunnen zeggen in het beeld van dat schip. De scheepvaart. Ja, heb ik uitgelegd. Je zou het ook nog kunnen zeggen in het beeld van een karavaan. Er gaat een stoet door deze wereld heen. Een stoet van allemaal mensen. Jonge mensen en oude mensen en bruine mensen en blanke mensen en profeten en aartsvaders en apostelen en martelaars. En zuigelingen in de genade en vaders in Christus. Een stoet, een karavaan. De grote en de kleine. En ze zullen één keer daar aankomen. Hij is de voorloper. En die karavaan die komt er achteraan. Ze zullen eenmaal daar aankomen. Iemand die vooruit rent. Voor de anderen uit. De kwartiermaker. En nou zijn we nog onderweg. De gemeente is als een karavaan onderweg. En dan was het in het Oude Oosten zo, hè. Dat dan, ja, dan overnachten ze in een herberg. En de volgende dag dan trokken ze weer verder. Totdat ze kwamen waar ze moesten zijn. Een karavaan. En dan heb je weer die voorloper, die kwartiermaker. Als dan die karavaan onderweg was en overnacht in een herberg had gelogeerd. Dan stond er eentje voor dag en dauw, terwijl de anderen nog laten slapen. Dan stond er eentje voor dag en dauw op, één man. En die zadelde zijn paard of zijn kameel. En die ging zo spoedig mogelijk op pad. Dat was de voorloper. En dan ging die man op zijn kameel of zijn paard. Dan ging zo'n voorloper alvast vooruit naar de volgende halteplaats. En als hij dan daar aangekomen was, dan zei die voorloper. Nou, vanavond dan komt er een hele karavaan. Die komt erachteraan. Die komt logeren hier. En dan zei de herbergier. Die zei van, nou, hoeveel mensen zijn erbij betrokken bij die karavaan? Nou, dan zei zo'n voorloper, nou ja, zeg maar 150 of zo. En dan zei die herbergier, die zei van, nou, noem de namen eens. En dan had hij een rol bij zich. En dan stonden alle namen op van degene die met de karavaan meereisden. En weet je wat die herbergier dan deed? Dan zette hij van de ingang van zijn herberg, dan zette hij een groot bord, een grote kleitafel. En er werden al die namen werden erin gezet. Opgeschreven. Hij kraste die namen erin. En die zette dan de lijst voor de poort neer. Nou. Toen werd het avond. Als er dan s'avonds, als er dan mensen kwamen. En die zeiden, ja wij behoren bij die karavaan. Dan zei die herbergier, nou hoe heet jij dan? Nou dan zei er eentje bijvoorbeeld, nou ik heet Cohen. En dan keek hij op die namenlijst. Nee. Jij staat er niet op. Voor jou is er geen plaats. Nou, dan kwam er een ander. En die heette bijvoorbeeld Jacobson of zo. En dan zei hij, nou, zal eens even kijken op de lijst. Ja hoor. Jij hoort erbij. Kijk maar, je staat op die lijst. Jij staat op die namenlijst. Jij hoort erbij. Jij was dus ook in die stoet. Jij had je dus ook bij aangesloten. Ja, en dus werd er op je gewacht. Je werd verwacht in die herberg. Nou, gemeente. Vind ik een prachtig beeld. Zo trekt er een stoet door deze wereld heen. De voorloper is al naar binnen. Een stoet. En je kan je bij die stoet, bij de gemeente van de levende God, daar kan je je nog bij aansluiten. Een stoet onder leiding van die overste leidsman, Jezus Christus. En je kan vandaag nog zeggen, vanmorgen, terwijl je zit te luisteren. Ja, Heere, ik wil ook met die stoet mee. Ik wil ook mee. Ik wil bij de Heere Jezus behoren. En dan mag ik u zeggen, of tegen jou zeggen, er is er eentje voor uitgereisd. En als u nou straks aankomt, en je naam staat in dat boek des levens, dan ben je hartelijk welkom. Er wordt op jou gewacht. Je zegt, ja, maar om je aan te sluiten bij zo'n karavaan, dan moet je toch niet alleen maar mee willen, maar dat kost toch ook heel veel. Maar ga nou maar eens met een trein mee. Dat kost toch heel veel. Je moet je niet alleen komen melden, maar dat kost toch een heel bedrag. Maar weet je wat nou het wonder van de evangelie is? De prijs voor de tocht en de prijs voor de aankomst, die is nou door de Heer Jezus betaald. Die voorloper die ging vooruit naar de eerstvolgende herberg. En die had een zak met geld bij zich. En die betaalde voor de hele karavaan. De prijs die is betaald. Voor jong en oud. Er wordt bij de Heere Jezus op jou gewacht. Weet je wat ik nou hoop, gemeente? Als ik nou later aankom, dan hoop ik dat ik later aan mag komen met mijn vrouw en met mijn drie meiden, met mijn hele gezinnetje. En wie hoopt dat nou niet? Als Godvrezende vader en als gelovige moeder, dat je niet alleen zal aankomen daar. Dat niet alleen jouw naam erop zal staan. Maar dat de naam erop zal staan van je, ja, van je gezinsleden. En van degene die je na aan het hart liggen. Dat je als gezinnetje samen mag opreizen. En mag toereizen naar het hemels vaderland. Zijn er nou vanmorgen kinderen die ook mee willen? Zijn er nou vanmorgen kinderen die bidden, Heere Jezus, laat mij nou van die grote kudde, laat mij nou van die grote karavaan met al die verschillende mensen, laat mij toch ook een heel klein schaapje zijn. En als je dat wilt, en als je dat bidt, dan zeg ik jou, dan mag jij ook mee naar het Vaderhuis. Amen.